Na 1 uur. En dit uur is mijn gast Meinde Talma. Zijn oeuvre valt uiteen grofweg in 2 delen. Hij schrijft liedjes over zichzelf en over de kleurrijke figuren in het Groningse kroegleven en het muzikantenleven. Hij schrijft ook verhalen over bekende andere mensen. Helden, maar zeker ook antihelden en soms zelfs ronduit tragische figuren. In welke categorie valt Ferdinand Domela Nieuwenhuis? Dat was een van de grondleggers van het socialisme in Nederland. Later zelfs een echte anarchist. En tegelijkertijd ook een soort predikant. Ongewoon onderwerp voor een conceptalbum, maar niet voor Meinde Talma. Want die heeft zich de laatste jaren vaker gemanifesteerd als chroniqueur van de vaderlandse geschiedenis. Van damfenomeen Jannes van der Wal tot cultvoetbaltrainer Frits Korbach tot expressionistisch kunstenaar Werkman. Meinde Talma, die werd geboren zelf in het jaar van de revolutie, 1968, groeide op in het Friese dorpje Surruisterveen, studeerde geschiedenis, maar koos het pad van de kunst. Hij debuteerde in 1996 met het album 100 punten. Een kleurrijke collage van personages en anekdotes uit zijn eigen leven. En hij maakte daarna meer dan een dozijn albums en ook nog eens meerdere romans. Hele mond vol meteen. Welkom. Ja, leuk dat je er bent, Meinert.
Ja, leuk ja. Ja.
Wat was 2019 voor jaar? Want we zitten in de kerstweek, een beetje de blessuretijd van het jaar.
Ja. Ja, het was een druk jaar. Ik ben begonnen dit jaar met een voetbalalbum, Balsturig. Die kwam uit in januari.
Er moesten meer voetballiedjes komen?
Je had ik had in 2012 het album Eenmaal Oranje uitgebracht. En dat was wel aardig.
Een album over voetballers die één keer in het Nederlands elftal.
Over eenmalig internationals en dat is toch wel aardig aan. Daar heb ik heel veel voetbalavondjes in de loop der jaren bezocht en ik vind het dan wel leuk om ook nu en dan even een nieuw voetballiedje te maken. En toen had ik op een gegeven moment genoeg voor een nieuw album. En dat werd dan Balsturig. Nou, en in november, jongstleden, kwam Domela Nieuwenhuis of de Domela Passie uit. Dus ja.
Een album dus over die oersocialist, zullen we zeggen. Maar
ja.
Je hebt heel veel van die liedjes nu in de loop der jaren gemaakt over mensen, figuren, karakters, mensen die je niet zelf in je eigen leven hebt gekend, die misschien al gestorven zijn lang voordat je zelf überhaupt op deze wereld kwam. Wat moet zo iemand in zich hebben om jouw aandacht te grijpen als songwriter?
Nou, Domela ken ik altijd al, ook al als jongen al. Dat was een heel beroemde naam in mijn omgeving en ook in Friesland sowieso. Hij werd als de verlosser, werd hij vroeger genoemd. Uus verlosser.
Ja, omdat eind 19e eeuw hebben we het dan over.
We hebben 1868 in die tijd ongeveer kwam hij heel vaak in het noorden. Want hij was Amsterdammer. Opgegroeid in een domineesgeslacht. En Lutherse kerkgemeenschap, zijn vader en grootvader waren dominee. Hij zelf eerst ook. Maar toen heeft hij via verschillende omstandigheden nieuwe theologische inzichten. En ook het feit dat twee vrouwen in het kraambed stierven. Is hij van zijn geloof geraakt. En toen ook al snel, toen zijn eerste gemeente was in Harlingen. En toen raakte hij al snel van het socialisme begeesterd, omdat hij de armoede zag. En ook vond dat je niet moest zorgen voor een latere hemel, maar een hemel op aarde. Dat was een beetje zijn ding geworden toen al snel. En toen maakte hij heel veel impact in Friesland, omdat hij als rijke, beschaafde en mooie westerling zich bekommerde om de arme mensen in Friesland. En ook natuurlijk de rest van Nederland, maar hij heeft de meeste impact wel gemaakt in het noorden.
Maar je zegt eigenlijk van die man die was al op mijn pad, omdat zijn naam nog een beetje voortleeft in je eigen omgeving. Je komt zo iemand tegen en je denkt, hoe zit het met die man?
Nou, ik heb zelf ook geschiedenis gedaan en ik heb wel een keer wat over hem geschreven op de middelbare school ook. Dus ik had altijd wel een beetje in mijn achterhoofd, ik wil ooit nog een keer iets met hem gaan doen. En dat was dan in 2019 het uitgelezen jaar vanwege dat hij zo'n 100 jaar geleden is gestorven. Dus dat is dan dus dat had ik al snel een paar jaar geleden al opgeschreven in mijn agenda.
Dat is inderdaad echt zo van 2019 is het jaar van Domela.
Ja, hij is ook een beetje zo gegroeid. Omdat ik de laatste jaren, wat je al zei in je introductie, de laatste jaren meer themaplaten ben gaan maken over historische gebeurtenissen of vooral een beetje biografische platen. En
hoe is dat eigenlijk zo gekomen? Want je hebt weliswaar geschiedenis gestudeerd, maar je gaat op een gegeven moment een ander pad op.
In 2005 was mijn laatste normale popplaat, in de zin van dat je je beste liedjes uitkiest en dan uitbrengt.
Ja.
En toen kwam in 2007 een opdracht van Paradiso van wie je nummers vertalen van de Anthology of American Folk Music. Daar werd toen nu geloof ik wat in de Bijbel staat. En dat was de eerste echte themaplaat. Ik had al een keer, 2 keer een roman met een cd uitgebracht. Dat is ook wel een soort themaplaat natuurlijk. Maar en toen vanaf die tijd, 2000, toen heb ik ook platen een opdracht gemaakt over de moderne zeevaart. Er was toen een fotograaf die had een fotoboek gemaakt over de zeevaartschool op de Schelling. Vroeg ze mij of ik daar liedjes bij wilde maken. Twee Amsterdamse schrijvers die een boek maakten over eenmalige internationals. Dat was ook een opdracht. Nou ja, op die manier. En ook Werkman was in feite ook een opdracht van de Stichting Werkman. Of ik een plaat wilde maken over het leven van...
Maar dit was geen opdracht?
Nee, dit was uit eigen initiatief. Dus dit, en ook de paard over Jaans er wel ook eigen initiatief. Dus dat is gewoon... Omdat je dan op die manier al een paar keer iets hebt gedaan... dan ga je zelf ook gewoon dingen bedenken.
Je kwam er eigenlijk ook achter dat het je wel beviel.
Ja, ook omdat ik... Ik heb de studie geschiedenis ook gedaan. En ik weet ook wat het is om in het archief te duiken... en teksten te onderzoeken. Gewoon dat je bepaalde research pleegt en dan... En dat je dan later weer met liedjes naar boven komt, zeg maar.
Is dat iets wat je ook voor ogen had toen je afstudeerde en dacht van ik ga een baan zoeken, dat je of werk zoeken in die sector, dat je dacht ik misschien word ik wel biografieën schrijver? Of?
Nee, dat is een beetje automatisch zo gegroeid. Het is wel natuurlijk zo vaak dat mensen die hebben me natuurlijk jarenlang gevraagd van doe je nog iets met de studiegeschiedenis? Maar nu doe ik in feite wel iets. Maar dan...
Zeker.
Ja, het is een soort... Het zijn een soort muzikale biografieën die ik nu maak. En het mooie is, vind ik, dat bijvoorbeeld Domela zijn er heel veel boeken over geschreven. Ook heel veel biografieën. Maar een muzikale biografie was er nog niet. En dat heeft ook wel weer... Dat je op een heel beknopte manier zo'n leven kunt kenschetsen. Dat vind ik ook wel mooi.
Ik heb altijd het gevoel dat je schrijft soms over helden, soms over anti-helden. Soms over tragische figuren, zeg maar. Ik heb altijd het idee dat je... meer dat je eigenlijk op je best bent als je over die net niet-figuren schrijft.
Ja, dat die spreekt mij ook wel het meest aan, inderdaad.
Waarom is dat?
Het meest spreekt mij aan dat mensen een soort veel dramatiek in hun leven hebben natuurlijk. Daar kun je ook het mooiste over schrijven en dat interesseert mij ook het meeste.
Zou je eerder over Badr-Hari schrijven dan over Rico Verhoef?
Denk ik wel, ja. En ook meer mensen die vaak een beetje... Ik vind het leuk dat ze vaak een beetje buiten een samenleving staan. Soms zoals bij Janus van der Wal. En ook Hendrik Werkman had er ook wel een beetje dat hij echt een bestaan koos voor de kunst in de armoede. Nou ja, met Domela heb je dat ook wel een beetje. Die heeft zijn vaste baan als dominee erop gegeven om zich helemaal toe te wijden aan het socialisme. Het voorthelpen van de arme mensen. Dus dat vind ik wel het mooiste om iets mee te doen, ja.
Wat trof je eigenlijk aan? Want je zei al, hij komt oorspronkelijk uit Amsterdam.
Ja.
Wordt naar Harlingen, krijgt daar een aanstelling als dominee, raakt daarvan zijn geloof. Ja, dan heb je natuurlijk een probleem, lijkt me, als dominee en je valt van je geloof.
Ja.
Maar je zit wel in die gemeenschap. Hoe heeft hij dat gedaan?
Dat was een langzaam proces, hoor. Want dat was al tijdens zijn studietijd kwamen de eerste twijfels. Dus vooral ook het feit dat zijn eerste twee vrouwen, want in totaal heeft hij drie vrouwen in het kraambed verloren. Die heet ook nog alle drie Johanna. En zijn vierde vrouw...
Heette ook Johanna.
Heeft overleefd, heet ook Johanna. Maar dus vooral het feit dat hij tijdens zijn leven... drie vrouwen en vier kinderen heeft moeten begraven... dat is wel de grootste factor geweest dat hij van zijn geloof afviel.
Het was in die tijd, neem ik aan, minder een stuk gebruikelijker dan het nu is.
Ja. Maar het was wel zo dat er toen ook een nieuwe theologische inzichten waren. Bijvoorbeeld dat er getwijfeld werd aan bepaalde bijbelwonderen en zo. En zijn vader die vond echt helemaal niks toen hij daar aan begon te tornen, zeg maar.
Dat was het eerste waar hij aan twijfelde, de wonderen.
Ja. Dus hij was al snel, heel snel van... Ook het feit dat hij wel altijd Jezus is blijven volgen. Jezus is voor hem altijd het grote voorbeeld gebleven. Maar dan vooral als voorbeeld hoe je als mens, als socialist, als anarchist moet leven. Dus dat je je leven inzet om de andere mensen vooruit te helpen. En een goed en menswaardig bestaan te hebben. Dat was een beetje zijn ding wel van Domela.
Mijn beeld is dat als je in Harlingen woont... in het eind van de 19e eeuw, nu is alles anders. Iedereen is met elkaar verbonden via het internet. Dat je dan niet zo makkelijk bij een internationale beweging... die nieuw is en revolutionair, je kunt aansluiten.
Nee, maar toch heeft hij al heel snel buitenlandse correspondentie gevoerd... met heel vooraanstaande mannen van het begin van socialisme, ook met Marx en Engels en zo, had hij al snel een brievenwisseling. En hij heeft ook heel veel boeken vertaald van Marx en dergelijke figuren in het Nederlands. Dus hij heeft zijn hele leven met heel veel geschreven. En ook altijd ook met veel buitenlandse figuren. Hij had ook bekende Nederlandse vrienden zoals Multatuli. En dus hij was altijd wel iemand die echt de aansluiting zocht met... Ja, met de nieuwe stroming en de mensen die daar het meeste impact in hadden. Zo.
Wat ik even interessant vind aan het verhaal dat je vertelt, is dat het hele begrip arbeider, waar de socialisme natuurlijk in eerste instantie om gaat, natuurlijk totaal anders is dan nu. Er wordt natuurlijk heel vaak nu gesproken over de onderklasse, de werkende klasse, de man op straat die ontevreden is omdat hij niet gehoord wordt door de politiek. Maar de situatie van de arbeider toen is natuurlijk volkomen onvergelijkbaar met die van de arbeider nu.
Toen Dolman leefde, toen had je heel veel dingen om voor te vechten. Je had toen... Hij streed voor de 8-urige werkdag, de afschaffing van de kinderarbeid, voor het algemeen kiezenrecht, voor de vrouwen.
Dat was allemaal nog niet aan de orde.
Dat was niet aan de orde, dus dat moest allemaal nog worden bevochten in feite. Dus ja, dat is nu ook natuurlijk een beetje wat je nu ook hebt met zeg maar links-Nederland. Dat is natuurlijk, ja, je hebt nog wel genoeg armoede in Nederland, er zijn nog genoeg dingen om voor te vechten. Maar de echte grote idealen zijn allemaal wel verwezenlijkt meer en meer.
Dat is echt in die tijd gebeurd, bedoel je?
In die tijd en daarna ook natuurlijk, dat was natuurlijk het begin, maar dat is toch wel begonnen inderdaad.
Want hoe ging dat in de praktijk? Hoe kreeg hij dat soort dingen voor elkaar? Niet vanuit vanaf de preekstoel in Harlingen, lijkt me.
Nee, klopt. Hij is gekozen als Tweede Kamerlid. Toen was hij de eerste socialist in Nederland. Daar heb ik ook een liedje over, dat heette Genegeerd Kamerlid. Want hij is toen wel van begins af aan altijd genegeerd geweest door de andere Kamerleden. Dus hij was echt een soort eenmans...
Het is een beetje als de Partij voor de Ouderen nu.
Ja.
De 50 plus.
Tenminste, er was niemand die hem een hand wilde schudden bijvoorbeeld. Er was eentje maar die het deed. Dus je kunt hem ook bijna vergelijken met een janmaat in de jaren 80. Ja, dus gewoon een,
totaal de andere kant. Maar
ja, totaal de andere kant, maar wel echt een eenling. En dat heeft me ook ontzettend dwars gezeten. En toen hij een beetje hij had echt een grote illusies gemaakt over zijn kansen in de Tweede Kamer, maar er werd helemaal niks. En toen heeft hij in feite het helemaal vaarwel gezegd en toen werd hij anarchist. En dat is natuurlijk ook een beetje een soort conclusie van dat je dan in feite het niet kunt redden in de Tweede Kamer. Want het socialisme is natuurlijk wel meer een praktische oplossing dan het anarchisme. Want dan heb je heel snel dat je zegt van we doen het op een hele...
Het is veel radicaler.
Ja, en dat kun je natuurlijk bijna niet verwezenlijken. En dat was ook zijn grote tegenstander in het socialisme. Dat was altijd Troelstra en die wilde het van bovenaf. En Doma wilde het van benedenaf, het socialisme. Dus hij wilde het van onderop. En dat was natuurlijk ook heel lastig, want je moet toch via partijvorming en zo moet je toch een beetje voor elkaar zien te krijgen.
Maar geloofde hij dan op een gegeven moment dat hij anarchist werd, dat hij in een soort revolutie die ontketend moest worden?
Nee, dat was hij ook weer niet. Dus hij was wel een beetje een man van tegenstelling, want hij wilde geen radicale revolutie ook niet. Dat was.
Hoe zag je dat dan voor zich? Want kijk, wij kennen het anarchisme natuurlijk vooral van krakers, de jaren 60, 70, 80, de wat modernere tijd.
Ja.
Hij zag natuurlijk uit als een heer met een hoed en een grote baard en zo'n lange jas, dat soort dat beeld.
Ja.
Dat is niet wat we later als beeld hebben van een anarchist, van de antifascisten en
Je kunt het een beetje vergelijken met dat hij wel veel raakvlakken had bijvoorbeeld met de huidige Occupy en zo, van mensen die heel op een eigen manier zeggen van het moet zo, maar er dan niet echt dan niet echt iets mee doen of zo. Ja, ze tekenen wel bepaald protest aan of zoiets, maar het is niet zo dat ze in de kamer gaan zitten of wat dan ook. Hij was niet een man van, dat heeft hij ook gezegd, van ik ben geen man van de politiek in feite. Hij was meer een boegbeeld in het begin, heel belangrijk geweest. Die echt de mensen voor zijn, voor het nieuwe socialisme. Dat hij de mensen meekreeg, zeg maar. Maar hij was niet echt een politicus.
Zullen we even naar een nummer van die Donale Passie gaan luisteren? Man van overtuiging. Want dat was hij, per slot van rekening.
Mens van overtuiging.
Mens van overtuiging, juist. Ja.
het beste dat de mens in zijn leven bezit, is zijn overtuiging. Als hij een andere overtuiging bezit dan wij, kan men hem dat nooit ten kwade duiden. Maar wel dat hij geen overtuiging heeft, wees altijd een mens van overtuiging.
Wees altijd een mens van overtuiging.
Wees altijd een mens van overtuiging. Van overtuiging.
Wees altijd een mens van overtuiging.
Wees altijd een mens van overtuiging.
Een mens van overtuiging. Een van de kortere nummers. Er staan ook lange, hele lange nummers op de plaat.
Ja, het is een soort afwisseling van ik heb de grote thema's in zijn leven in wat langere uitgesponnen nummers met de band gedaan. En meer dingen die vaak gaan over zijn karakter of meer specifiekere dingen in kortere. Ja, het zijn geen echt arias of zoiets, maar dat is alleen met piano, strijkers en koor. En mijn liedzang dan. Maar ik wil toch een beetje die passie-elementen er soort beetje erin verweven.
Het is echt een gospelplaat wat dat betreft.
Ja, dat
zowel
ja.
Dit met dat toch ingetogen, maar wel met dat koor.
Ja.
Als de band. Die bandstukken zijn misschien wat meer bijna op Amerikaanse leest.
Ja.
Gospel. Dat was de bedoeling ook.
Dat is. Ik had gewoon in mijn achterhoofd. Ik wil gewoon wel in alle liedjes een koor. En dan wordt het al snel gospel, blijkbaar. En ook wel. Ik heb wel een beetje achtergrond in de kerk. Ik heb vaak een gospelband gezien vroeger als jongetje. We hadden een soort vaste gospelband in de kerk. De Shalom Singers. Dat waren allemaal jongens en meisjes uit Ruisterveen. Die dan.
De Shalom Singers.
Ja.
En wat was het karakter van dat koor? Want
ja, die zongen ongeveer één keer in de maand. En we hadden een dominee Hilema. En die had. Jarenlang in Canada als dominee een gemeente gehad. En die was toen terug naar Ruisterveen gegaan. En toen zei we moeten hier ook een gospelkoor hebben.
Dat was echt dus op Amerikaanse.
Ja, een beetje wel. Ja, met een orgeltje, een gitaar en drums. En we toen ook, ik kom uit de gereformeerde kerk. Want ook weer mensen die toen een drumstel zagen staan en toen meteen de kerk uitliepen. Dat had je toen ook al.
Ik kom ook uit zo'n soort kerk. En daar zag je ook die soort van het binnentreden van pop-elementen.
Oh ja, ja.
Die drumstellen, ja. Een drumstel, gitaar, et cetera. Want het was natuurlijk in eerste instantie een kerkorgel. Jij bent ook zelf je eigen muzikale
carrière. Ja, we hadden een beetje vreemde kerk, want we hadden geen kerkorgel eerst. Dus we hadden toen een blaas de bazuin. Dat was een soort fanfare. Of een braaskorps die dan de gemeentezang begeleidde altijd, de eerste jaren. En toen werd ook gespaard met de collector voor een nieuw kerkorgel. En dat hebben we toen ook gekregen. Maar ik heb jarenlang orgelles gehad van de kerkorganist. Dus we hadden wel een sterke band met het orgel ook. Daar heb ik ook vaak op gespeeld en zo.
Ja. Traditioneel in de kerk. In Nederlandse kerken, op het orgel wordt natuurlijk altijd heel lang en log gespeeld.
Ja, 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 ja.
Hele lange tonen.
Ja.
Is dat het enige wat je kan op dat orgel? Of is dat een keuze geweest? Traditie.
Heb je het niet over mijn muziek?
Nee, over in het algemeen in die kerken. Maar
er zijn ook wel genoeg organisten die kunnen wel aardig heftig tekeer gaan. Vroeger had je Feike Asma, die kon op zich wel aardig pittig spelen op de kerkhoog. Maar nee, inderdaad, tenminste, je hebt meestal met psalmen en gezangen en dergelijke. En die begeleiding, dat is vaak wel inderdaad het logger, langzamere werk. En dat kan ook heel vervelend zijn. Nou, niet altijd. Nee, als jongen vond ik dat niet echt het mooi. Nee.
Maar ja, precies. Op een gegeven moment zijn er dan jonge mensen die komen dan met dat drumstel en met de gitaar en die bas.
Ja.
Daar werd je ook door aangetrokken.
Ja, toen was ik heel jong hoor. Het was een jaar of 4, 5 toen ik dat meemaakte. Maar Ik heb heel lang orgeles gehad tot mijn 17e, 18e. En toen had ik ook allemaal diplomas. Kerkorgel B ben ik mee geëindigd. Maar toen was ik al echt gegrepen door de popmuziek.
Wat is kerkorgel B?
Ja, dat was gewoon diploma. Ja, ja. Je hebt dan ik had toen eerst elementair A, B, C diploma's. En toen kerkorgel A, kerkorgel B.
Maar als je dan een kerkorgel diploma haalt, betekent dat ook dat je ingezet wordt bij de dienst?
Of? Dat zou ik in principe kunnen doen. Maar we hadden al een goede kerkorganist en ook een vervanger wel. Dus ik was ook niet de allerbeste organist, hoor. Maar ik heb wel altijd elke dag. Ik vond het ook wel leuk. Het was eigenlijk ook wel speciaal. Ik heb toen mijn eerste jaar als popmuzikant, toen speelde ik ook nog de bas met mijn voeten, nog op de pedaal van de orgel. Ik word het gewend als kerkorganist zijnde, dat je gewoon... Ja,
de dubbele.
Ja, ja. Dus dat was wel... ook wel voor mij wel qua de muziek, of de muzikaliteit, heeft me dat wel het nodige bijgebracht.
Die kerk in Sluisterveen, hoe zag die eruit? Was dat groot? Is dat klein?
Ja, die was groot. Er pasten wel 1000 mensen in als je er heel veel mensen in stopte. Maar het was een heel grote kerk. En toen in die tijd ook nog wel echt heel vol altijd. Nu is het natuurlijk de vergrijzing ingetreden. Mijn ouders die komen nog elke zondag. Maar die, dat is nu natuurlijk... ik heb het gevoel dat mijn generatie, dat het ongeveer de laatste afhakers waren. Ja. Of de eerste afhakers bedoel ik.
Ja, de eerste massale afhakers in elk geval.
Dus al mijn vrienden en zo, die komen ook niet meer in de kerk. Terwijl de generatie ervoor kwam gewoon...
Iedereen?
Gewoon, ja, iedereen, ja.
Is het zo dat in zo'n dorp, in dat dorp specifiek, eigenlijk iedereen van oudsher naar die kerken ging? Want het speelt een hele belangrijke rol in dit verhaal wat je vertelt, hè? Juist ook het feit dat hij op een gegeven moment van zijn geloof afvalt en tegelijkertijd blijft geloven in Jezus, of in elk geval de grondbeginselen van... Ja, ja, ja. Wat hij neerzet.
Ja.
Hij zegt ook dat Jezus een echte socialist... een soort ware socialist.
Hij werd zelf ook wel de sociale dominee genoemd. Dat was ook een beetje zijn... En hij had ook heel veel bijbelse retoriek in zijn toespraken. Dus dat bleef altijd wel voor hem een heel belangrijk eikpunt. Gewoon die bijbelkennis die hij had, die gebruikte hij ook altijd. Dus dat
was ook misschien wel essentieel om de mensen te overtuigen en mee te krijgen.
Denk ik wel, ja.
Als het een grote stap was dan...
Ja, ja. Ja, want je moet toch als een soort dominee een preek houden voor de socialisten of voor de arbeiders. Je hebt wel die gave nodig van het woord die hij al had als dominee. Maar, en je moet de mensen een soort hemel voorhouden. Het zou allemaal beter worden als wij dit en dat proberen te bereiken.
Is het ook zo dat hij bijvoorbeeld zei eigenlijk gewoon van als je... die hemel op aarde voor elkaar krijgt, dan ben je eigenlijk ook gegarandeerd van de hemel na het leven, omdat je dan goed gedaan hebt. Je hebt op die manier dat verweeft met elkaar.
Volgens mij was het er wel zo dat hij er niet meer ook echt geloofde in een hemel na de aarde.
Nee
dat, en ook dat zag je ook bij de echte socialisten, die geloofden gewoon alleen maar op een hemel, of tenminste, die hadden geen geloof in een hemel, wat dan ook. Nee.
Ben je zelf een mens van overtuiging?
Nou ja, op mijn eigen manier. Maar ik heb het al vaker gezegd de afgelopen maanden. Ik ben niet echt zo'n activist of zoiets. Ik heb nog nooit in een actie meegelopen met een spandoek of wat dan ook. Daar ben ik niet het type voor. Zeg maar.
Waarom niet?
Ja, dat...
Dat is niet je generatie misschien.
Nou ja, nee, wel. In de jaren 80 toen met die kruiswapens en zo. Of de kernwapens en dit en dat. En er waren genoeg mensen van mijn klas die gingen wel mee of zoiets. Altijd een beetje de... Ja,
Wat hield je tegen?
Het massale ervan en ook... dat hou ik niet zo van. Ik hou niet zo van een hele grote groepen mensen die dan heel massaal tegen iets zijn. En, ja, het is natuurlijk een beetje zwarte bord, hoor. Je kunt ook gewoon, als je wel iets heel erg graag wil bereiken en je wilt ervoor strijden, dan is het natuurlijk wel goed om het wel te doen.
Wat dat betreft leven we nu in een tijd waarin dat weer helemaal terugkomt. Is hij de tijd weg geweest natuurlijk?
Ja, nee, zeker. Ik vind het ook wel goed, hoor. Dat mensen echt hun vrije dagen opofferen om hun ideaal te bevechten. Ja.
Die overtuiging van Domela kwam in eerste instantie dus uit een heilig boek, de Bijbel.
Ja.
Vervolgens uit die boeken van Marx en Engels.
Ja.
Dat is echt een soort vaststaand iets waar je waar ook een soort vaststaande overtuiging uit voortkomt.
Ja.
Waar is jouw, als je dan toch spreekt over een overtuiging, dan zeg je eigenlijk van ja, op een bepaalde manier wel. Dat is eigenlijk al een soort van, ja, ik weet eigenlijk niet precies waar ik me op baseer.
Ik heb het niet zozeer in het politieke, maar wel gewoon, je hebt voor jezelf als muzikant, dan heb je bepaalde overtuigingen van ik wil gewoon alleen maar dingen maken die wel iets betekenen, zeg maar. Dat heb ik wel. Ik wil niet zomaar bepaalde liedjes maken die weinig zeggingskracht hebben. Dat heb ik wel meer en meer. Dat mag ook wel gewoon entertainment zijn, hoor. Dat vind ik ook wel mooi. Maar ja, ik vind het wel leuk. Dat is dan misschien dat een beetje ingeslopen om de Nederlandse geschiedenis, inderdaad, de bijzondere dingen die niet echt goed naar voren zijn gekomen, om daar iets mee te gaan doen. Ja.
Je iets vertellen over bijzondere mensen, maar niet zozeer helden.
Nee, dat hoeft niet zozeer helden te zijn, of anti-helden. Maar het wordt heel vaak in het helden of anti-helden gebracht. Ook vaak dat ik dan een eerbetoon of een lofzang over iemand maak, terwijl ik dat nooit zo heb bedoeld. Ook bij Domela, de Domela Passie, daar komen ook wel zijn mindere kanten ook wel naar voren. Dat hij een beetje een humorloze man ook vaak was en niet goed in gezelschap.
Wist hij zelf eigenlijk ook wel, hè?
Jawel, ook bijvoorbeeld het liedje van ik deug niet voor gezelschap en conversatie. Ik heb altijd iets hoekigs en onplooibaars in mijn karakter. Dat heeft hij zelf gezegd, dus dat is wel een soort zelfkennis die hij wel had.
Ik blijf dan toch fascinerend vinden dat je het eigenlijk komt vanuit een situatie waarin eigenlijk iedereen naar de kerk gaat. Eigenlijk in elk dorp in Nederland natuurlijk. En op een gegeven moment in een grote stad natuurlijk ook wel. In eerste instantie wat minder, daar al wat minder dan in de dorpen, denk ik. Dat wordt dan ingewisseld voor andere ideologieën die minstens zo sterk moeten zijn en minstens zo overtuigd moeten zijn. Daar zit iets moois in, vind ik. En tegelijkertijd ook iets waar je over nadenkt en denkt, oké, als iedereen van nature uit gelooft in een boek, hoe sterk is dan die overtuiging? Terwijl als je hem individueel mag gaan invullen, dan krijg je een heel andere dynamiek. Begrijp je wat ik bedoel?
Je hebt het niet over Domela, toch?
Nee, ja, en over hoe de maatschappij op dat moment in elkaar zat.
Ja.
Er is een heel raar soort dynamiek die eigenlijk ontstaan is in de tijd van Domela. Dat mensen steeds meer op een individuele manier gaan invullen en dat in eerste instantie nog doen vanuit een soort heilige overtuiging die bijna religieus is, als het ware.
Ja.
En dat is natuurlijk in de 100 jaar daarna volkomen veranderd.
Ja. Zouden er nog altijd niet jonge politici zijn die een bepaald vuur in zich hebben om dingen die niet goed zijn in deze maatschappij, om die echt goed te op een eigen manier te veranderen of zoiets? Dat heb je nog steeds wel, toch?
Ja, ik heb het idee dat dat anders gaat dan 100 jaar geleden.
Ja,
dat heeft natuurlijk met de ontzuiling ook te maken.
Ja.
En tegelijkertijd ook zie je natuurlijk een soort herzuiling, als het ware.
Ja.
Hoe zou je kunnen omschrijven hoe dat bij jou ging, die ontkerkelijking? Hoe werkt zoiets?
Er was een langzaam proces van ik heb nooit het gevoel gehad, misschien als jongetje naar wel, toen was ik wel echt geloof ik, wat ik mag.
Omdat het nou eenmaal zo aangereikt wordt.
Het is hetzelfde als met Sinterklaas. Dat dan een voorbeeld van dat al jongens en meisjes kennen van daar geloof je ook heilig in. En dan hoor je van die bestaat niet, maar dat heb je met God dan niet. Maar ik heb nooit het gevoel gehad dat er aan de andere kant mijn gebeden werden gehoord. Zoiets. Tenminste, als je dan een gebed deed of zo. Dat was toch op een gegeven moment, dan ga je te benadenken van het is ook een beetje gek dat op zondagochtend om 10 uur de dominees in alle windstreken van de wereld een gebed doen. Dat dan een God is die dat allemaal hoort en meekrijgt of zo. Ik had ook bij catechisatie ook dat ik vaak altijd wel vragen stelde die ook dingen gingen over een beetje aparte dingen die in het geloof in de Bijbel zo is. Het is gewoon.
Je werd er op een gegeven moment te nuchter voor eigenlijk.
Ja, en het woord zegt het al. Je moet een soort drang hebben om te geloven. Bijvoorbeeld mijn ouders die geloven er wel nog steeds. En die hebben ook helemaal geen zin om het geloof te betwijfelen. Zoiets. Je moet ook een soort onderzoekende geest hebben misschien om het geloof te betwijfelen.
Geen zin om het te betwijfelen? Dat lijkt me gek. In de zin van voor jou is dat, jij bent onderzoekende geest.
Ja.
Je kunt niet eens anders. Het is niet eens een kwestie van zin of niet.
Nee.
Is dat een...
Maar het is ook een soort van... mijn ouders dus zo, die hebben natuurlijk... die hebben dat hun hele leven meegemaakt. Dat hun ook hun ouders en hun grootouders en hun broers en zussen. En die hebben toch blijkbaar die hebben toch een soort zekerheid in hun wezen of hun leven. Dat ze dat toch het voor waar houden en dat het gewoon allemaal zo is. Gewoon. Dus dat is het beste om mezelf. Ik heb het zelf nog nooit op die manier echt gevraagd van. Of ze ooit wel een keer een crisis hebben gehad in hun geloof. Maar ik geloof het niet.
Heb je destijds, toen je op categorisatie die ingewikkelde vragen stelt. Categorisatie is natuurlijk een soort leerclub, als het ware.
Ja, ja.
Waar mensen de beginselen van de kerk is heel goed uitgelegd krijgen. Dus wat dat betreft ook een dankbare plek om over die dingen te praten. Zodat je thuis niet hoeft te doen.
Ja.
Heb je het mee naar huis genomen?
Nou, ik had heel vaak wel dat ik mijn vader het vuur aan schenen legde door allerlei lastige vragen te stellen hoor, over de Bijbel. Dus dat is ook altijd wel. Dat blijf ik ook een beetje doen, vaak een beetje plagenderwijs, een beetje prikkelend en zo. Maar ja, het is natuurlijk ook een beetje. En ook vaak, je hebt ook gewoon nu ook theologen die zeggen van ook het scheppingsverhaal is natuurlijk ook een beetje. Ja, dat is ook een beetje bedacht. En je moet het gewoon de grote lijnen moet je dan uit zo'n Bijbel halen of uit zo'n geloof, weet je wel. Dus het is allemaal een beetje.
Een soort buffet waar je zelf uit kunt.
Ja, dus. En ook het leuke is van met al die kerkjes, alle kerken die wordt er weer een nieuwe kerk opgericht en al die afsplitsingen en zo. En het is natuurlijk. Het mooie is van een geloof is dat het allemaal een beetje mensenwerk en die hebben altijd hun eigen invulling aan het geloof gegeven en zo. En ik vind ook wel het leuke van dat wij als. Hier in West-Europa, dat we dan een Oosterse religie hebben. Die dan in feite met geweld hier is gekomen in de 5e eeuw of zoiets. Het is natuurlijk allemaal een beetje zo ontstaan. Dus dat het is gewoon. Het komt erop neer van de mens die wil gewoon. Altijd meer dan de feit is. Die wil gewoon een leven na de dood. Dus dat komt
er
meer
voor. Niet tevreden
mij.
Genoeg. Ja.
Nee.
Ja.
En het houdt natuurlijk het leven draaglijk. Tenminste, ik heb het nu niet echt helemaal. Het loopt niet helemaal lekker. Het is niet helemaal zoals ik het voor ogen had gehad. Maar er komt nog een leven na de dood.
Ja. En die hemel op aarde van Domela, die kwam daar dus destijds voor in de plaats. Wat ik me afvroeg, dus dat in het begin van je plaats zit een interessante stelling, vind ik. Dus daar zing je, de vreze des heren is het beginsel der wijsheid.
Ja.
Dat lijkt me iets uit die tijd. Hoe sta je zelf ten opzichte van die stelling?
Wat zei je?
De vreze des heren is het begin der wijsheid.
Ja.
Dat vind ik wel een fascinerende stelling.
Ja, nou, dat was dus een veelgebezigde citaten door de vader van Domela. Tenminste, ook een beetje als een soort.
Rechtlijnige dominee.
Ja. En. Ik had wel het idee dat. Het was op zich wel. Het ging wel streng aan toe bij hun, maar het was ook wel genoeg. Het was niet echt een juk of zoiets waar hij onder leed. Maar ja, het tekent wel een beetje inderdaad. De vrezen des heren. Dan heb je meteen al zo'n hele. Het donkere, zeg maar, dat altijd naar voren komt bij zo'n geloof. Wat je ook had bijvoorbeeld in die film van. Die Nederlandse regisseur die toen. Uit Zeeland? Brimstone.
Brimstone.
Dat
is
ook weer zo'n hele donkere kant van het geloof, weet je wel.
Daar is heel veel literatuur over gemaakt. Niet zo heel veel popmuziek.
Nee.
Het lijkt er een beetje op alsof de popmuziek. Ook voor mensen die misschien, zoals jij, die achtergrond hadden en die popmuziek gingen maken, dat het meer een soort breuk was. Terwijl in die literatuur is er meer op gereflecteerd.
Ja.
Van Maarten het Hart tot Jan Wolkers, tot al die grote schrijvers in Nederland schrijven iets over hun gereformeerde verleden.
Ja.
Het is eigenlijk gek, of misschien ook juist wel logisch, dat het niet gebeurde in de rock'n'roll.
Nee, klopt. Nou, ik ben ooit wel gedebuteerd met een vernieuwingssingle in 95 over 20-jarige. 20 jaar muzikale fruitmand had ik toen een liedje gemaakt van 7 minuten over.
Programma van de EO.
Ja. En dat was natuurlijk dat een beetje per toeval ontstaan. Maar dat was gewoon een demo. Mijn plaatlabel had daar stiekem een paar liedjes van uitgebracht. Ik wist dat niet. Ik heb dus altijd wel genoeg, zo nu en dan wel, erop gereflecteerd over mijn jeugd als gereformeerde jongen. Maar inderdaad, je hebt wel gelijk. Het wordt niet heel veel gedaan.
Was het voor jou een breuk? Je ging naar Groningen?
Ja, nou ja.
De grote stad?
Ja. Ik heb er wel echt naartoe geleefd. Naar die vrijheid. Uit Schruisterveenweg inderdaad. En toch het grote leven ontdekken. Ja.
Wat was het voor stad waar je aankwam in de jaren 90?
Ja, ik kwam in 89 denk ik ongeveer. Groningen is natuurlijk altijd bekend om zijn nachtleven. Je hebt altijd cafés die geen sluitingstijd hadden.
Ongekend eigenlijk in Nederland.
Ja. En ook het muzikale wereldje. Ik kwam toen ook al snel in Vera en Simplon. En die hadden hun eigen tijdschriften. Je had toen het Vera magazine, het Simplon magazine. Dus dat was wel een hele levendige scene. En ik had toen in die tijd nog niet dat ik in bandjes zat. Het is pas na mijn studie begonnen. Maar ik had toen wel een vriend, Nick de Vries. Die zat toen in de band. En we waren studiegenoten en... Dus heb ik wel heel vaak met hem op pad geweest en dingen gezien hoe het een beetje eraan toe gaat in de bandwereld. Dus
dat begint in eerste instantie met een keertje mee en een keer tot laat in een foute kroeg eindigen. Want die zijn er meer dan genoeg in Groningen.
Ja.
En dan gaandeweg gaan spelen.
Nou ja, ik heb altijd vanaf mijn 18e of 17e al liedjes gemaakt. Maar ik was toen niet echt dat ik ermee naar buiten durfde te treden. En toen had Nieke, die heeft me toen kennis laten maken met de hobbyrockers. Dat waren toen 6 Friesen die in de stad Groningen woonden. En die hadden een eigen platenlabel, eigen stichting, eigen bands, eigen Super 8 filmclub en ook een geheime zender. En daar ben ik toen een beetje bijgekomen. En toen heb ik een keer hun een demo gegeven die ik had gemaakt thuis. En toen is het een beetje balletje gerold. Toen waren Jan Pier en Kees, de voorzitter en secretaris van die hobbyrockers, die zeiden van, we willen graag meehelpen om jou... Jouw muziek een beetje naar buiten te laten komen. En die ging toen samen met mij toen in de band.
Ik wil graag even naar een liedje luisteren over jouzelf.
Ja.
Het heet Zanger. Of heet het Zanger?
Ja, ja, klopt. Ja.
Want je hebt ook best wel veel ook gereflecteerd. Je hebt destijds natuurlijk geschreven over, ja. Over jezelf. Maar je hebt ook best wel al de tijd genomen om terug te blikken op...
Ja, dat is een beetje zo. Want ik had het liedje nooit gemaakt als ik... Me niet die opdracht had gegeven van ik ga een soort cyclus beginnen over mijn eigen avonturen als muzikant en schrijver. Want tenminste, je gaat niet echt heel snel over je eigen zang een liedje maken. Maar het mooie ervan is, ik kwam toen in mijn eigen archief allemaal artikelen tegen van journalisten of wat dan ook. Ja, die toch wel hun vraagteken zetten over mijn zang. Dus toen heb ik een liedje erover gemaakt.
Dan gaan we naar luisteren, ja. De Zanger.
Ik had net mijn debuutalbum gemaakt. Ik werd geprezen, maar ook gehaat. Ik was geen rockzanger als John Lennon. Mensen moesten vaak aan mijn zangstem wennen. Jij bent heel erg lang, maar je bent een dwerg als het gaat om jouw zang. Je kunt echt niet zingen, mijn jongen. Het deed bijna mijn oren toen jij had gezongen. Ik was bij de stille genieter in Harkema. Ik zei je in de eerste cd van mijn der Talma. Even later schalde mijn stem door de platenzaak. De stille keek alsof hij pijnlijk was geraakt. Hij zei mij
Maar je kist net voor een meter jongen. stem die alle oren behaagt. Ook hebben sommige moeite met mijn deining. Mijn metrum gebruiken, manier van rijmen. Ze zeggen mij niet jongen, jij bent heel erg.
Ja, die stem. Waar mensen toch over vallen. Ja. En tegelijkertijd, de mensen die van je muziek houden, vinden dat waarschijnlijk juist mooi of bijzonder. Of,
Ja, ik heb er zelf nooit erg in gehad dat ik zo'n afwijkende stem heb. Maar het schijnt toch wel een soort te zijn. Dus dat,
Voor mijn gevoel is het meer de timing dan de stem.
Ja, dat zal wel, ja.
Ik heb altijd het gevoel, als ik naar je muziek luister, dat je soms maar gewoon eigenlijk het verhaal vertelt en je niks aantrekt van het metrum. Hoe zit
ja,
dat?
Ja, nou, dat is, ik denk, misschien in het begin wordt het waarschijnlijk wel heel erg zo. Ik ben me daar in de loop der jaren wel meer bewust van geworden, maar ik zou het niet doen, want heb je nu ook bijvoorbeeld bij de laatste plaat het ook weer het gevoel gehad van dat het wel, dat het niet echt lekker loopt of zo, qua metrum?
Niet lekker loopt is misschien niet helemaal het juiste woord. Het lijkt een beetje alsof het hoort bij je.
Ja, want ik heb wel, tenminste, ik zou het niet doen als ik het niet gevoel had dat het niet echt klopt of zoiets. Het klopt wel voor mijn eigen gevoel.
Hoe heb je die eigen stem, want dat is het,
ja,
eigenlijk ontdekt?
Nou ja, ik heb nooit echt zozeer gezongen, behalve dan in de kerkbankjes en op schoolzon, maar verder nooit echt. Dus dat was gewoon in mijn eigen kamertje, als ik liedjes opnam, dan ging ik erbij zingen. En dat vond ik toch wel altijd echt zeer mooi om te doen. Dus,
je bent wat dat betreft ook opgegroeid in een muzikale traditie waarin het niet per se altijd mooi à la Beyoncé of Mariah Carey hoeft te zijn.
Mijn eigen favoriete zangers zoals Lou Reed of Bob Dylan of de bekende Happy Dan. Daar heb ik niet zo heel veel moeite mee. Hoe mensen. Ik vind het mooiste dat je toch een beetje op je eigen manier iets doet. En je hebt, als het gewoon allemaal een beetje via de bekende fraseringen, dat het allemaal precies klopt, zo, dat hoeft mij niet.
Denk je dat wat dat betreft Groningen ook de ultieme voedingsbodem was voor wat jij deed? In de zin, er lopen allemaal ontzettend eigenwijze figuren rond die gewoon rustig Mijn de Talma op nummer 1 in hun jaarlijstje zetten. En waar een soort van outsiderschap ook wordt gecultiveerd, voor mijn gevoel, op een goede manier.
Maar je hebt het nu ook over zijn collega-bands of artiesten?
Ja, of programmeurs of mensen die
ik heb natuurlijk in het begin wel heel veel gehad aan Peter Weningen toen. Want ik had toen die debuutsingle uit en die heeft toen meteen ontzettend gehyped. En,
dus een iconische programmeur van de Vera.
Ja, die is nog steeds programmeur. En ik heb nu 16 platen uitgebracht en bijna allemaal zijn ze ook in de première gegaan in Vera. Dus ik heb altijd wel echt een heel sterke band met Vera en Peter Weningen ook. En dat is wel iemand die altijd wel, die wel, dat een beetje, het outsider heeft hij al, dat is wel iemand die dat wel echt steunt inderdaad. Ja,
je hebt al een hele tijd een soort geuzennaam, Nederlands meest onbekende popster of onbekendste popster.
Ja, ik heb het overgenomen toen van een van Sander Pleij in Vrij Nederland. Die had toen een artikeltje in 2011. En ik begon toen in 2013 mijn roman albumcyclus met die onder die naam.
Ja.
Ik vond het wel een mooie tegenstelling van de popster en onbekendste. Dat is natuurlijk een beetje, dat kan in feite niet, maar het is wel leuk.
Word je wel eens herkend op straat?
Jawel, ja. Nee, maar ik blijf toch, als je een doorsnee Amsterdammer of waar dan ook vraagt van ken je mij in Talma, dat zal meestal het antwoord nee zijn.
Je bent die reeks begonnen over jezelf, een soort uitgebreide biografie-reeks.
Ja.
Ik heb het toch tegelijkertijd ook het gevoel dat dit je nu meer grijpt. Die verhalen over anderen. Soort bijna, dit is eigenlijk een complete biografie. Het is niet één liedje meer. Het gaat over een hele albumcyclus.
Ja.
Klopt dat? Dat je deze manier van schrijven nu je meer doet dan over jezelf schrijven?
Nou, nee. Want
of komt er ook gewoon een vervolg
op? Ja, er komt zeker. Ik ben bezig met vervolgen. En Die komt er ook wel, maar ja, er waren nu weer twee dingen tussendoor. Met bouwsturig en de Dommelenpasje. Dus dan dat kost wel heel veel tijd allemaal. Maar ik ben wel van plan om volgend jaar het derde deel uit te brengen.
Wat is de belangrijkste ontwikkeling die we gaan horen in het derde deel van jouw leven?
Nou, dat beslaat ongeveer de jaren 2001, 2010. En dat betekent dan ook het einde van de Negro's, mijn band toen. Want die is in 2010 opgehouden. En ja, dus, daar zie je wel een soort... hoe het een beetje gaat met de band. Dat je in het begin echt heel erg met elkaar een doel hebt. En dat het op een gegeven moment dat het toch... Door allerlei oorzaken dat je dan toch die visie of dat gezamenlijke doel een beetje verliest. Zoiets. En ik ben natuurlijk altijd een beetje apart geweest. Want ik was degene die altijd als enige de liedjes maakte. En ik had een echtpaar in een band met Jan-Pierre en Janke Brands. En Niek. En Niek de Vries die ook zijn eigen artistieke dingen wilde verwezenlijken. Dus je had allemaal wel een beetje een soort... Mensen met hun eigen ding in zo'n band, zoals dat bij je gaat, zeg maar. Dus,
zou nu eigenlijk niet meer kunnen, hè? Je bent de Negro's noemen.
Nee, dat zou niet meer kunnen.
Dat kon gewoon toen.
Nee, dat klopt, dat kon toen, ja.
Kreeg je daar toen ook commentaar op dat niet kon?
Ik had toen wel bijvoorbeeld een keer in de parade, toen was toen in 97 of 98, toen was er wel een vrouw die was heel verontwaardigd in Amsterdam hier. En toen hebben we toen voor die avond het Frant en de Afro-Americans. Maar toen in die tijd dan was dat ook een beetje een geuzennaam. Ik was toen niet echt blij dat ik als artiest onder de naam Meijer Talma voort moest. Want dat was toen ontstaan met die debuutsingel. Toen hadden ze ongevraagd het uitgebracht onder mijn eigen naam.
Hoe had je willen heten?
Ja, toen heetten we nog gewoon de Negro's alleen. Dat was alleen maar de Negro's. En toen werd het Meijer Talma met die single. En toen hebben de eerste platen onder de naam Meijer Talma en de Negro's uitgebracht.
Maar je zegt dat werd het einde van de band. Dat is dan ook een soort van schakelpunt in je leven dan geweest. Want dat is heel andere dynamiek, lijkt me. Je gaat vanuit die bandjescultuur, vanuit dat samen, vanuit de kroeg en de Vera Kelderbar en de...
Ja.
Een soort van DIY-cultuur. Word je op een gegeven moment een echt artiest, ga je doorontwikkelen. En sta je ineens alleen.
Of? Ja, maar dat was wel heel leerzaam. Want mijn boekhouding werd altijd gedaan door Janke, mijn bassiste. Ik moest toen alles zelf gaan doen. En ook zelf achter optredens aan. En ik leerde toen ook dat ik in mijn eentje ook prima een optreden kon doen. En ik heb in die jaren ontdekt van dat het ook heel mooi is om er zelf filmpjes bij te maken. Bij de liedjes en zo. Dat zijn allemaal van die dingen die ik toen heb geleerd. En dat is ook wel altijd wel goed, denk ik, om als artiest dat mee te maken. Dat je ook in je eentje op pad gaat. Dan ben je ook wel op jezelf aangewezen, maar dan leer je ook wel andere dingen dat je alleen maar in de band speelt.
Je bent natuurlijk nooit doorgebroken in de zin van dat je in de Ziggo Dome staat of in de AFAS Live of in de Paradiso grote zaal. Verkoop je dat? Heb je dat wel eens
uitverkocht? Nee, was de bovenzaal waar we 15 december, die was helemaal uitverkocht, maar dat was bovenzaal.
Maar er is ergens een soort dunne lijn, want je bestaat natuurlijk echt bijna 25 jaar als artiest al.
Ja.
Hoe werkt dat dan? Heb je een soort vaste scharen die als een soort broodfonds om jou heen jou steunt? Ja. Hoe werkt dat?
Nou, ik heb wel in de loop der jaren, als je natuurlijk al jaren speelt en zingt en platen uitbrengt, dan heb je in elke stad van Nederland wel een soort basis of een kleine fanschare die altijd wel komt bij optredens en zo. En dat wordt steeds een beetje groter, heb ik het idee wel. Dat,
nog steeds?
Jawel, ja. Ik heb nu komend jaar in mei en juni heb ik 18 theateroptredens in het land. En dat is dan wel met die voetbalshow, de grote Meijer Talma voetbalshow. Dat is dan met Marcel van Roosmaal en Henk Spaan als mijn gastschrijvers erbij. En,
dus in feite is het jouw show en zij zijn te gast.
Ja. Ik heb dan een pool van 7 schrijvers, ook met Sjoerd Massou en Willem Vissers en Frank Heijnen.
Eigenlijk de grote voetbaljournalisten van nu.
Ja, en per optreden doen er altijd twee mensen mee, zeg maar. Dus dat wordt wel echt mijn eerste theatertour op eigen kracht. Maar ik heb al vaak in voorprogramma's gespeeld of tenminste sporadisch soms hier en daar een theatertreden. Maar dit wordt echt een tour binnen 6 weken en 18 optredens. Dus dan heb je wel veel...
Is er ook wel eens een periode geweest dat je dacht van... het gaat niet meer, ik ga iets anders doen. Ik word geschiedenisleraar of...
Ik heb altijd wel het geluk gehad. Het ging misschien dan niet economisch of commercieel niet altijd goed. Maar ik heb wel geluk gehad dat ik altijd wel door mensen werd gewaardeerd of door de pers of door de fans. En kijk, als dat er een paar jaar niet was geweest, dan ga je wel vraagtekens erbij zetten. Van, heeft het echt zin? Ben ik goed genoeg? Maar ik heb wel genoeg zelfvertrouwen op dat gebied. Dat ik mezelf ook meer kon ontwikkelen als songschrijver en ook schrijver. Dus, en ik heb altijd nog genoeg dingen die ik nog graag wil doen. Dus dat. Ik vind ook echt het mooiste wat er is om. Ik heb maar een half jaar heb ik een soort baantje gehad. En verder ben ik altijd gewoon mijn eigen baas geweest. Dus dat is wel mooi om.
Echt nog zo'n voorbaantje voordat het allemaal het echte werk begint?
Nou, ik had toen kreeg een paar keer een korting op mijn uitkering. En het was in 2000. Toen was Jan Pieren, mijn gitarist, die was toen baas van het kunstencentrum in Groningen. En die zei van, ik maak je wel portier. En dan heb je een soort baantje van 3 dagen of 4 dagen in de week. En dan
moest je bij de deur zetten of moest je echt mensen buiten?
Nee, ik zat toen in het kunstencentrum en ik moest dan mensen een koffie brengen. En ik moest als eerste zijn om de deuren te openen. Ik moest een beetje post bezorgen. Maar ik had wel genoeg vrije tijd om ook nog te werken aan liedjes en zo.
Ja. Je hoort ook te beginnen als werkeloze, toch? Als muzikant?
Ja, nee, ik heb 6 jaar, van 94 tot 2000 was ik werkeloos. Maar toen heb ik in die tijd wel 3, 4 cd's en 2 boeken uitgebracht. Dus het was ook een mooi leerproces voor mij. En in die tijd zat ik nog niet echt achter de broek. Van dat je meteen een verplicht baantje moest hebben of wat dan ook.
Dat is eigenlijk een tijd die voorbij is, hè?
Nee, het bestaat niet meer, denk ik. Ik denk dat je nu wel snel gedwongen aan het werk moet.
Zeker in de jaren 80 was dat natuurlijk nog heel veel normaler dan nu.
Ja, ja.
Kon je daarmee omgaan met het feit dat je werkloos was? Ik ben in mijn leven 3 maanden werkloos geweest. Ja. Ik vond het verschrikkelijk.
Ja, ik had toen in die tijd had ik een tijdschrift met Nick de Vries ook. Een freestyle tijdschrift. Dus we waren heel veel bezigheden. We waren net heel druk op onze eigen manier. Dus ja, met de band en met schrijven ook. En met de boeken uitbrengen. Dus ik zag het ook wel. Alleen het feit dat je op een gegeven moment dat je ervan bestaan kunt. Dat was wel. Dat ik dacht van ja, dat mag nu wel een keer gebeuren zoiets. En dat begon pas in 2000, 2001. Want toen kreeg ik ook een vaste column in de Leeuwarden Krant elke zaterdag. En dat heb ik 10 jaar gehad. En dan had je elke week €200 als begin, zeg maar. Dus dat was toen voor mij het begin als fulltime muzikant schrijven dat ik ervan kon bestaan.
Leef je een sober leven?
Nou, een beetje wel. Ik ben geen man van dure uitgaven. Maar ja, ik kan wel gewoon genoeg doen, hoor. Ik kan op vakantie met mijn dochters of wat dan ook. Dus dat is geen punt.
Heeft dat het veranderd, dat je kinderen kreeg op een gegeven moment?
Ja, nou ja, dan ga je nog bewuster inderdaad natuurlijk denken aan je carrière. Van, dat je wel dat er gewoon genoeg geld binnenkomt. Dat is gewoon zo. Want toen kreeg ik ook mijn eerste hypotheek. Samen met mijn ex natuurlijk toen, maar ik moest er wel voor zorgen dat het geld binnenkwam.
En eens moesten de projecten moesten gedeliverd worden.
Ja, ik heb altijd natuurlijk het voordeel gehad ten opzichte van andere muzikanten, dat ik zowel in het muzikale circuit speelde, maar ook binnen de schrijverswereld. Omdat ik boeken uitbracht, kon je ook op literaire avondjes en zo iets doen. Dus ook met de schrijfbeurs heb ik nu een paar keer gehad, bijvoorbeeld een werkbeurs. Dus op die manier heb je wel meer mogelijkheden dan een muzikant.
Je zegt, er gaat een voetbaltoernooi komen. Wat dat betreft is het natuurlijk een ideaal scenario dat het Nederlands elftal weer eens een toernooi meedoet.
Ja.
Zit er in het huidige Nederlands elftal een Meindert Talma waardige speler?
Nou, ik heb een maandelijkse revue in de kroeg van Klaas in Groningen. Dat doe ik met 3 vrienden. Dan doen we elke maand nieuwe liedjes, nieuwe filmpjes, nieuwe verhalen. Ik had nu een liedje gemaakt over Memphis Depay. Maar het was wel heel jammer dat hij nu die blessure heeft gekregen. Maar dat ging een beetje
waar
over,
ging
zijn,
het over, ja.
over zijn geloof. Dat voor hem heel belangrijk is.
Toch weer dat geloof eigenlijk.
Ja, ik vond het wel mooi. Tenminste, ook op Instagram. Dan zie je hem op een foto met een picknick en een bijbel erbij. Zo, en hij is wel echt iemand die er heel veel zijn kracht uitput. Dat vond ik op zich wel een mooi thema om iets mee te doen. Dus daar heb ik toen een liedje over gemaakt.
Wat dat betreft is die blessure liedjes en tragiek technisch natuurlijk. Het is heel vervelend voor hem, maar voor het liedje zou het misschien wel weer aardig kunnen zijn.
Ja, dat zou kunnen zijn, ja. Ja. Ik weet niet of het nog lukt om. Ik heb nog vage plannen om nog in het voorjaar misschien nog een EP uit te brengen met nieuwe liedjes. Maar dat wordt wel heel druk allemaal. Dus ik denk niet dat het lukt, maar ja.
Gaan we winnen of gaan we niet winnen?
Nou ja, met het verlies van Memphis Depay als in het basiselftal, dat lijkt me dat wel heel lastig. Want ik zie niet nog een hele andere grote spits hem doen vervangen. Dus dat lijkt me niet. Nee.
Al is het maar iemand die één wedstrijd in Nederland zelf al speelt en dan de winnende maakt. Laten we het daarop houden dat we daarna uit gaan kijken.
Nou, ik heb ook het liefst dat ze pieken bij een WK. Want ik heb altijd gevonden dat een EK is hartstikke leuk, maar er zijn echt heel veel landen die een EK hebben gewonnen. Terwijl een WK winnen, dat is gewoon echt veel bijzonderder. Dus ik heb liever dat ze dan nog 2 jaar later het WK gaan winnen.
Dankjewel, Mijn de Talma, dat je hier was. De Domelaar Passie is het nieuwe album, is inmiddels overal te krijgen.